Iedereen hartelijk welkom op deze kerstavond. Fijn dat u gekomen bent. Ook een welkom aan degene die op een later tijdstip deze dienst mogen meebeleven. De voorganger vanavond is dominee... Gerrit van Dijk, gemeente in Maassluis. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. We wensen elkaar een gezegende viering.
Je hebt natuurlijk ook een hele moeilijke naam. We komen allen tezamen hier op deze kerstavond. Als gasten en gemeente. Om te aanbidden het licht van de Vader. Het licht van de beginnen. Dat wij zien in een kind. Gehuld in doeken. Hier mogen we spelen en zingen. Hier mogen oeroude woorden uit de Bijbel klinken. Hier mogen we luisteren en stil zijn en ons openstellen voor God. Gemeente de Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw houdt tot in eeuwigheid.
En die laat varen het werk van zijn handen.
Paas is voorbij. Het is zelfs niet meer roze. Het mag nu voluit wit zijn in deze avond, het begin van de nacht. En dat ziet u ook prachtig verbeeld in de schikking die hier staat. En als u straks mijn woorden niks vindt, dan kunt u altijd hiernaar kijken, want dit is al een preek op zich. Ik dek me vast in, dat begrijpt u. Maar prachtig hoe dit hier staat. Tulpen, rozen, het groen. Maar ze hebben natuurlijk ook betekenis. Het gaat ergens over. Want zo gaat dat met die schikkingen. Het stelt iets voor. En de tulpen staan voor gebed. En de rozen, u raadt het vast, ze verbeelden de liefde van God. Gebed en liefde die elkaar raken. Beweging van de aarde omhoog en van de hemel naar beneden. En dan in het midden, een beetje verscholen, maar toch zichtbaar, een hyacint. Een bol. Nieuw leven dat opbloeit. Omringd door liefde en gebed. Het nieuwe leven dat bloeit in het licht van de ster van Bethlehem. Nou, daar kan ik alleen maar amen op zeggen. Laten we met elkaar bidden. Goede God, met beide benen op deze aarde bidden we tot u. Vreemd en toch vertrouwd. Hier zijn we als mensen die zich opgemaakt hebben om feest te vieren. Hier mogen we zijn, jong en oud, groot en klein, met onze sterke kanten en minpunten. Hier zingen en musiceren we voor onszelf, maar laat het vooral ook tot uw eer zijn. En hier klinken oude, bekende woorden over een kind geboren voor ons allemaal. Laat die boodschap ons als goed nieuws in de oren klinken. En opnieuw tot ons doordringen. En laat het licht dat schijnt ook plek mogen krijgen in ons. Amen. De lezing in de kerstnacht wordt verzorgd door Cor Bijl.
Ik lees u Lucas 2 van vers 1 tot 14. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moeten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinus over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met zijn vrouw Maria, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hem geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij de kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en ze werden omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in een voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. En allen die het hoorden, waren verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd.
eigenlijk best efficiënt, zo'n lied. Waarin kerst en Pasen samenvallen. Ik bedoel, als Sietse de Vries er nog een couplet bij dicht over de Heilige Geest, dan kunnen volgend jaar kerst, Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Ja. Dus overigens wel een tekst om een poosje op te kauwen. Dat is een hele bekende melodie. Maar die tekst, dat is geen licht wit visje dat je zomaar wegzuigt. Nee, het is eerder een stevige oostvaardersplassen hertenbiefstuk waar je stevig je tanden in moet zetten. Het lijkt in de verste verte niet op de oudere vertaling van Away in a Manger. Want dat lied gaat er natuurlijk onder schuil. Kent u die overigens? Geen wiegje als rustplaats, maar een krib wast wel eer, waar het kinderke Jezus lei zijn hoofdje ten neer. De sterren, ze keken van de hemel zo mooi naar het kinderke Jezus, hoe hij sliep in het hooi. Door het loeien der koetjes was het kindje ontwaakt, maar daardoor werd het kind niet aan het schreien gemaakt. Heer Jezus, nu ziet ge uit de hemel ter neer, ik dank u dat ge eens ook een kindje waart, Heer. Dit is wel heel erg zuurstokroze, vindt u niet? En suikerspinzoet. Ja, je moet ervan houden. Maar ja, bent u daarvoor naar de kerk gekomen? Ik kan het me eigenlijk bijna niet voorstellen. Nee, dan de Vries. Hier tussen de schapen is hem uit het hout van bomen uit Ede een kribbe gebouwd. Die is deze herder tot eerste te huis. En nog draagt dit hout hem als lam aan het kruis. Ja, dat is een lied. Boordevol. Theologie en symboliek. Geen ook dennenboom. Maar de boom des levens uit het paradijs wordt hier opgetuigd, of liever omgezaagd en verwerkt tot kribbenhout en kruisbalken. De vier coupletten die de Vries ons opdient in dat lied, bieden eigenlijk voldoende boodschap om de resterende dagen van het jaar rustig over door te mijmeren. Maar de vraag is opnieuw of u voor deze diepzinnigheid en doordenking naar de kerk gekomen bent vanavond. En daarom wil ik toch de preek, in deze preek, iets luchtigers aansnijden. En het met u hebben over belastingen. En ik bedoel niet de belasting van die eventuele ezel door die hoogzwangere Maria, maar van het soort van die blauwe enveloppen die op de mat vallen of die tegenwoordig in uw DigiD brievenbus belanden. Belastingen dus. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien wat banaal in de kerstnacht. Maar belastingen waren in het Romeinse Rijk wel aanleiding voor volkstellingen. En ik ga met u vanavond niet steggelen over hoe historisch het verhaal van Lucas is, die doodleuk beweert dat de keizer een hele volksverhuizing in gang zette om alle inwoners van zijn rijk te laten registreren. Dat is natuurlijk helemaal niet efficiënt. Iedereen op reis sturen. En dus ook niet erg waarschijnlijk. Eerder is het een literaire draai van Lucas om Jozef en Maria netjes in Bethlehem te krijgen. Maar feit is wel dat er in die tijd, om de paar jaar zelfs, volkstellingen werden gehouden. En die waren onder meer bedoeld om in kaart te brengen wie er allemaal belasting diende te betalen. Dat rijke Roomse leven moest tenslotte ook ergens van betaald worden. Keizerlijke belasting als achtergrond van het kerstverhaal. Leuker kon Lucas het kennelijk niet maken. Lucas portretteert Jezus verder in zijn verhaal als iemand die het vooral opneemt voor de arm, tegenover de rijk. Dat is een hele dikke rode draad in zijn evangelie. Gelukkig de armen en wee jullie rijk. En je zou dus denken dat Jezus geen goed woord over zou hebben voor de Joodse belastingambtenaren die werkten voor de Romeinen. Tollenaars werden beschouwd als collaborateurs, landverraders. Maar ja, dat is de gein van het evangelie. Dat tollenaars samen met de hoeren op de eerste rang in Gods nieuwe wereld zitten. Ja, dat kan je dan als brave gelovige meteen mooi in je zak steken. Jezus roept tollenaar Levi om hem te volgen. En het eerste wat die doet is een knalfuif geven en Jezus doet rustig mee met dat feest. Mee eten doet Jezus ook met Zacchaeus, die tollenaar uit Jericho, die Jezus uit de boom praat. En het gemor van de geestelijke leiders en het vrome volk is niet van de lucht. Jezus die aanpapt met belastinginspecteurs. Gekker moet het toch niet worden. Want wie wil er nou belasting betalen? Ja, niemand. Al die kostelijke inkomsten die je hebt vergaard met hard werken, die worden dan zomaar afgeroomd door de bestuurlijke elite, zogenaamd onder het mom van het algemeen belang, maar ja, ondertussen. Het is zo gemakkelijk om belastende maatregelen te nemen over de rug van de gewone man en de gewone vrouw. Neem nou dat klimaatakkoord. Vliegtaks, hoger btw-tarief, meer accijns op brandstof en als je wil blijven rijden in je oude vertrouwde diesel- of benzineauto, dan ga je ook meer betalen. Er wordt zelfs alweer gefluisterd over rekeningrijden. De HEMA heeft alvast 100.000 gele hesjes besteld. Want de protest gaat ongetwijfeld komen. Had Jezus eigenlijk ook niet een soort van geel hesje aan? Ik bedoel, hij protesteerde toch ook tegen van alles en nog wat? Tegen allerlei misstanden en scheef gegroeide verhoudingen? Jezus die schopte toch ook tegen de schenen van de elite? Misschien moeten we als kerk geen kerstbrood uitdelen, maar gele hesjes. Is het niet onze profetische taak om ervoor te zorgen dat de gewone Nederlander niet wordt uitgekleed? Nou, de kerk die trekt zeker zo nu en dan een geel hesje aan. In Den Haag bijvoorbeeld. Waar nu al ruim 2 maanden een kerkdienst in de Bethelkapel gaande wordt gehouden. Als protest tegen de dreigende uitzetting van een Armeens gezin. En het lijkt letterlijk een gebed zonder end te worden. Want de staatssecretaris, die heeft in al zijn wijsheid besloten dat hij geen gebruik gaat maken van zijn discretionaire bevoegdheid. Niet voor dit gezin. En andere gelovigen, die zijn op dit moment in Griekenland onder aanvoering van Rico Voorberg. Als het ware met gele hesjes aan om daar vluchtelingen te gaan halen die kreperen in mensonterende kampen. Kansloos roepen dan stemmen van rechts, maar ook van links. Misplaatsen stunt om aandacht te trekken. Maar ondertussen bestaan die kampen daar dus echt. En is de situatie voor degenen die daar moeten wonen uitzichtloos. Er is voor heel veel mensen geen plek in herberg Europa. Die belasting kunnen wij kennelijk niet aan. Oh ja, in die belasting waar Jozef en Maria zich voor moesten laten inschrijven. Is Jezus daar tegen? Je zou door het kerstverhaal kunnen denken van wel. Ten slotte ontdoken de ouders van Jezus de toeristenbelasting. door niet gewoon in de herberg te gaan logeren, maar in een stal. Een soort open-air B&B, zou je kunnen zeggen. Als kerkelijke kopstukken later de volwassen Jezus uit de weg willen ruimen, dan proberen ze hem op het punt van belastingen uit de tent te lokken. Meester, zeggen ze, u spreekt altijd de waarheid. U zegt geen andere dingen om mensen een plezier te doen. En u vertelt altijd precies wat God van ons wil. Zeg eens, mogen wij belasting betalen aan de keizer of niet? Maar Jezus wist dat ze met die vraag een slechte bedoeling hadden. Dus zei hij, laat me eens een stuk zien. Wie staat er op deze munt? En ze antwoordden, de keizer. En toen zei Jezus, geef aan de keizer wat voor de keizer is. En geef aan God wat voor God is. Ja, en wat is dat nou? Is dat nou een spitsvondige taaltruc van Jezus? Of vindt hij echt dat je gewoon belasting moet betalen? Dat is natuurlijk een lastige vraag. Want in het evangelie staat nergens vermeld dat Jezus btw afdroeg over zijn omzet van het timmermansbedrijf. Paulus schrijft wel in zijn brief aan de kerk in Rome dat christenen gewoon hun belastingverplichtingen moeten nakomen. En Johannes de Doper die zegt in het verhaal van Lucas tegen de tollenaars dat ze niet meer belasting moeten innen dan is toegestaan. Maar dus niet dat ze helemaal moeten stoppen met heffen. En nou hoor ik u inmiddels denken. Wat heeft dit in hemelsnaam met kerst te maken? Ben ik nou echt op kerstavond naar de kerk gekomen om naar een preek te luisteren over belastingen in de Bijbel? Nee, daar bent u niet voor naar de kerk gekomen. Tenminste, ik denk niet dat u dat gedacht hebt voordat u hier naartoe wandelt. De vraag is waarvoor u wel bent gekomen. Een vraag die misschien niet eens zo heel makkelijk te beantwoorden is, als je er eens goed voor zou gaan zitten. Waar moet het over gaan met kerst? Sietse de Vries, die vond in zijn vertaling van Away in the Manger, de kribbe niet genoeg en hij zette er een kruis naast. Nou ja, dat is misschien wel een beetje heel kort door de bocht van begin naar het einde. Maar het is natuurlijk wel waar. Dat kind in de kribbe geen baby blijft. In het evangelie is die in een razend tempo volwassen. En de volwassen Jezus die heeft het over rijk en arm. Hij spreekt tollenaars aan. Net zoals hoeren, priesters, de elite en de gewone man en vrouw. Jezus heeft het over verantwoordelijkheid in dit leven en waar je goed aan doet. En over de nieuwe wereld van God die komt en waarin het draait om recht en vrede. Weet u, ik geloof niet dat God al die moeite heeft gedaan om mens te worden, om ons vervolgens een enkeltje hemel te beloven als wij maar goed gelovig zijn. Dat hele verhaal van Jezus ademt aardsheid. Het gaat om dit leven en om de eeuwige waarde daarvan. Jezus houdt ons in zijn doen en laten, in zijn zeggen en zwijgen, spiegels voor. Spiegels die ons laten zien waar we mee bezig zijn. Welke keuzes we hebben en welke keuzes we maken. En hij toont ons dat die keuzes ook gevolgen hebben. Want weet u, de kloof tussen rijk en arm, die ontstaat niet vanzelf. Toen niet, nu nog steeds niet. Onrecht komt niet uit de lucht vallen. Toen niet, nog steeds niet. En vrede bereik je niet zomaar. Toen niet, nog altijd niet. Het kost moeite. En je moet er soms flink voor inleveren. Weet u, 2000 jaar geleden was er natuurlijk nog helemaal geen sprake van opwarming van de aarde door menselijk handelen. Dus de Bijbel zegt helemaal niks over klimaatmaatregelen. Nee. Maar in de Bijbel gaat het wel om verantwoord met de aarde omgaan. Waar hij naartoe kwam en mens werd. De schepping die God aan ons gaf. Deze wereld om op te leven. Hoeveel willen wij doen voor een beter milieu? Hoeveel mag het ons kosten? Zijn wij bereid om lasten op onze schouders te nemen? Of moeten anderen dat maar doen? Weet u, God is mens geworden om ons tekort aan te zuiveren. Die belasting heeft hij voor ons gedragen. En daarvoor mag je op kerst, met Pasen, met Pinksteren en al die zondagen ertussendoor, onbelast naar de kerk komen. Om hier aan God te geven wat voor God is. Onze dankbaarheid. Onze liefde. Ja, en geven we dan aan de keizer wat voor de keizer is? En nemen we onze verantwoordelijkheid als het gaat om het leefbaar houden van deze aarde? Ik geloof dat God ons daarvoor heel graag de kerk weer uit ziet gaan. En misschien wel om dan blijmoedig een beetje meer belasting te betalen. Voor het goede leven van de komende generaties. Zodat die tot in lengte van dagen kerst, Pasen en Pinksteren kunnen vieren. Amen.
De collecte van vanavond is voor het aanloophuis De Groene Luiken. De Groene Luiken bestaat in 2019 25 jaar. Na bijna 25 jaar blijkt het aanloophuis nog steeds hard nodig te zijn. Er komen zo'n 20.000 bezoekers per jaar. Voor veel mensen in onze maatschappij te ingewikkeld en gaan dingen te snel. In het aanloophuis krijgen mensen aandacht en een luisterend oor. Dat kan al voor iemand veel betekenen. Het aanloophuis is een warme plek voor iedereen waarnaar je geluisterd wordt. De wijkdiaconie Holy beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Laten we danken en bidden. God, uw goede nieuws mag ons als muziek in de oren klinken. Nieuws van een kind dat geboren werd in de stille heilige nacht. Een kind met een bewogen leven dat ons nog altijd raakt. Dankbaar zijn we voor zijn verhaal. Dat verteld wordt en waargemaakt hier en daar, zo nu en dan. Dankbaar zijn we voor alle spranken hoop en straaltjes licht. Laat ons vandaag opnieuw onze stemmen voegen in dat eeuwenoude koor dat zingt over geloof, hoop en liefde. Dat zingt over vrede op aarde. Dat zingt over mensen van een welbehagen. Dat moed geeft om het verhaal verder te vertellen en te doen. En we bidden nu voor de wereld en de mensen om ons heen. We bidden voor slachtoffers van de vloedgolven in Indonesië. Zoveel levens in één klap weggespoeld. Zoveel verdriet dat deze dagen stempelt. Laat hulp hen mogen bereiken en laat troost op den duur hun deel mogen zijn. We bidden voor de aarde die zucht onder wat mensen van haar vragen. Geef leiders en ons allemaal lef om goede keuzes te maken, zodat deze wereld leefbaar blijft. We bidden u voor kinderen in de knel, kinderen die sterven omdat ze vervuild water drinken, omdat er geen medicijnen zijn. Kinderen die niet naar school kunnen, omdat ze de godganse dag moeten werken in onveilige fabrieken. Kinderen die voor hun leven getekend zijn door de bommen die ze hebben horen vallen en mensen die ze hebben zien sterven. Ik bid u voor de vrijwilligers van het aanloophuis, de Groene Luiken. Al zoveel jaren bieden ze mensen een luisterend oor. Prachtig dat er zo'n plek is als een herberg. Waar mensen je nemen zoals je bent. God, ik bid u voor mensen met stil verdriet. Voor wie deze weelderige feestdagen moeilijk zijn. Voor mensen die ziek zijn, die gevangen zitten, die van elkaar vervreemd raken, die vastzitten in verslaving, die rouwen om mensen die er niet meer bij zijn. Ook in onze omgeving kennen we hen die huilen om verlies van kinderen, van ouders, man of vrouw. Wil hen troosten en laat ons hen niet vergeten. En God, hoor ons als wij in de stilte tot u bidden voor die plaatsen en die mensen die in onze gedachten zijn. En neem zo al onze gebeden aan. In naam van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan ging je toch bijna dansen. En klappen. Ik wil ze nou eigenlijk nog wel een kans geven. Zullen we deze nog een keer zingen? En dan kijken of ze inderdaad een beetje gaan bewegen en meeklappen. Want op de achterste rij werd het al gedaan. Kan dat nog? Ja, ik vraag wel veel van je, Piet Sjors, nu. Maar weer heen en weer. Maar... ja. We gaan weer van hier, om kerst te vieren, ieder op zijn of haar eigen wijze. Maar ga heen in vrede als gezegende mensen. Om van daaruit te leven en er voor anderen te zijn. De Heer zegent u en beschermt u. De Heer laat zijn licht over u schijnen en is u nabij. De Heer omringt u met zijn licht en geeft u vrede.